Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Alcoholgebruik onder jongeren is gedaald, maar zorgen over sterke drank en drinkcultuur blijven. Ik ga hierover in gesprek met zorgredacteur Bram Haan en preventie-expert Jacqueline Kouw. Hi allebei.
Hallo.
Misschien moeten we even beginnen met een soort full disclosure. Bram, hoe oud was jij toen je je eerste biertje dronk?
17.
17?
Ja.
Jacqueline?
14.
14, nou ja. En dan moet ik het zelf ook maar even zeggen. Ik denk ook jaar 15 was. En was het hek toen meteen van de Dam, Bram? Of,
Ja, eigenlijk wel. Want ik was 17 toen ik ging studeren. En ging meteen bij een studentenvereniging. En nou ja, daar hoort bier bij. Dus vanaf toen was het ook wel geregeld drinken. Ja.
Ja. Jacqueline?
Ja, voor mij gold dat ik toen voor het eerst uit mocht gaan op mijn 14e. En ik kwam uit Twente. En toen werd het eigenlijk wel een beetje de standaard. Dat je dan ook wel wat ging drinken in het weekend.
We zijn nu al in het gesprek in het cultuurgedeelte van de drank zijn we aangekomen. Toch moeten we eigenlijk beginnen met geloof ik een beetje een opsteken, Bram. Want we hebben het hier over kinderen. Dus dat is tot ongeveer 18 jaar is het gedaald, drankgebruik.
Ja, het ligt een beetje aan de periode waar je naar kijkt. Maar als je over een aantal decennia kijkt, lijkt het eigenlijk best wel goed te gaan. Nederland was een tijd lang, stonden de Nederlandse jongeren bekend als de zuipschuiten van Europa. Dat is echt iets van 80% of zo van de jongeren onder 18 dronk. Dat is eigenlijk enorm afgenomen. Maar die daling is afgevlakt. Het is eigenlijk best wel stabiel al een heel aantal jaar.
En dat heeft te maken met dat wij die minimumleeftijd omhoog gegooid hebben, Jacqueline?
Onder andere, dus je merkt dat beleid wat beter is. Dus dat er wat meer gekeken wordt naar wanneer er wel of geen alcoholreclame mag zijn. En ouders zijn zich ook wel wat bewuster geworden van hun voorbeeldfunctie. En ook wat strenger geworden met regels opstellen en het daarover hebben. Dus dat zijn allemaal wel dingen die daaraan bijdragen.
En want wat is dan nu ongeveer de leeftijd waarop kinderen beginnen met drinken in Nederland?
Het is nu ongeveer 13,5.
Dat wel nog.
Ja, maar hou je vast, we kwamen in 1997, was het nog 11,7. Dus we zijn langzaam maar zeker, zijn we ouder aan het worden.
Oké. Okay.
En je hebt natuurlijk excessen. Je hebt natuurlijk ook nog steeds genoeg kinderen die pas op hun 15, 16e daarmee beginnen. Maar het is niet zo dat omdat die regel naar 18 is, dat iedereen nu ook braaf naar 18 is gegaan.
Nee.
Dat ook weer niet.
Ik zat namelijk in aanloop van dit gesprek al even te praten met mijn wat jongere collega's. En vroeg ik van, nou oké, bedoel, ze hebben dan nog meegemaakt dat die leeftijd naar 18 ging. Dus dacht ik, oké, maar wanneer begin je dan ongeveer met drinken? En dan was het toch van, nou ja, 15. Toen dacht ik, nou oké, ik dacht dat het in overeenstemming was met mijn eigen ervaring. Ik val nog onder de leeftijdscategorie dat 16 de minimumleeftijd was. En er begonnen toch wel veel op hun 13e of zo. Dus dacht ik, nou, dan zit er een marge van 3 onder. Pubers die doen tot op zekere hoogte ook een beetje wat ze zelf willen. Of die in ieder geval, die rekken de regels op. Maar dat zit dus eigenlijk nu nog steeds, dat gemiddelde zit nog steeds van ongeveer op 13 om te beginnen. Ook nu we die...
Ja. En dat heeft er bijvoorbeeld, wat je ook includeert, zijn bijvoorbeeld kinderen van 10, 11 jaar die bijvoorbeeld ook al eens slokjes alcohol krijgen.
Ja.
Dat gebeurt ook nog.
Ja, ja. Wat drinken ze? Drinken ze bier en wijn? Is het meteen Johnny Walker Black? Of,
Nou, het zijn natuurlijk wel vaker de mixdrankjes met wat zoetere smaakjes, wat vaker een instap is.
Heb jij dat ook gehoord in de mensen met wie jij gesproken hebt, Bram?
Ja, het was eigenlijk een van de startpunten van het verhaal. Gewoon eigen observaties, wat zie je om je heen? Ik heb zelf kinderen in die leeftijd waar het om draait. En vrienden ook. En het alcoholgebruik verbaasde mij wel. Maar ja, dan moet je natuurlijk gaan bedenken van, goh, was dat nou in mijn eigen jeugd, was dat anders? Of ben ik gewoon oud en saai en denk ik dat het anders is? Maar toen ik daar wat dieper in dook, kreeg ik ook het idee van, nee, er is ook echt wel iets anders. Een aantal decennia geleden werd er vooral bier gedronken in die jonge categorie.
Ja.
Dat is toch wel verschoven. Dat hoorde ik ook van een andere deskundige die ik sprak, Nico van der Lely. Die zich toch echt wel zorgen maakt over het enorm toegenomen gebruik van sterke drank in die jonge categorie. Dus dan wordt er in korte tijd heel veel sterke drank gedronken. En dat zijn dingen die zie je vaak een beetje moeilijk terug in de cijfers. Want vaak is bij het meten is alcohol is alcohol.
Ja.
Maar als je daar wat dieper induikt en je komt er iets meer over te weten, dan zitten daar toch af en toe wel bijzondere trends in.
En wat voor drank moet ik aan denken? Wordt er een fles Passoa opgetrokken? Dat is redelijk zoet, geloof ik.
Ja, dat soort drankjes. Wat mij bijvoorbeeld opviel is hoe vaak tieners het hebben over drinken van shotjes. Als iets heel normaals.
Oh ja.
Dat ken ik echt niet zo uit mijn studententijd. En dat is vrij normaal om dat ook in de club te doen. Een paar rondjes shotjes achter elkaar. En dan heb je het toch echt over dranken van de 20 tot 30-40% alcohol.
Ja, dat was ook al toen ik begon met uitgaan. Inderdaad.
Ja, toch wel?
Ja.
En dus het soort drank zat ik veel voorbij hoor komen. Dat is erg trendgevoelig, maar wat blijkbaar nu erg populair is, is die licor 43.
Quarantaine, ja.
Limoncello hoor ik veel. En Salmari, zo'n zoetig, droppig drankje.
Ja, uit Finland.
Ja.
Ja, salmiakachtig drank. Ja.
Nou, dat gaat er goed in, blijkbaar.
Ja, die ken ik inderdaad ook nog wel. De shotjes, is dat echt iets van, iets, tenminste wat iets nieuws doet ook in de statistieken?
Ja, en ik denk ook wel, wat je ziet is dat vroeger, gaan we weer, maar vroeger was het wel wat logischer dat als je tiener bent, dat je ook wel eens uitging. En wat je nu ziet, is dat de horeca natuurlijk 18-minus behoorlijk weert uit de cafés. Dus het is heel lastig voor tieners om te leren uitgaan en dat soort dingen. Dus je ziet ook dat daardoor het uitgaansleven een beetje buitenshuis plaats moet vinden. En dan ga je natuurlijk mixdrankjes gaan ze dan meenemen. En ja, dat mixen, dat gaat nog niet zo goed. Dus
ja.
En dat proef je dan ook niet zo goed. Dus ik kan me ook voorstellen dat het dan ook wat sneller kan leiden tot excessen.
Ja, hoef je ook niet meer kratten bier te sjouwen.
Precies, ik hoorde de hele simpele verklaring van ja, je kan makkelijker een fles wodka meenemen dan twee kratten bier op je fiets.
Ja.
Als je ergens buiten op een bankje moet gaan drinken.
Ja.
Een puur pragmatische reden speelt ook mee.
Ja. Ja, want we zijn er meteen al bij het waar zijn we gekomen. Dat is voor de jeugd van tegenwoordig. Is dat dus op een barkje ergens, op een bankje ergens in een park of bij iemand op de slaapkamer?
Dat is wel wat ik veel hoor. Dat heeft denk ik ook deels te maken met die leeftijdsregel. Hè? Zoals Jacqueline al zei, van onder de 18 zijn er maar weinig plekken waar je nog binnen kan in de horeca. Er worden wel feesten georganiseerd zonder alcohol voor 16, 17-jarigen, maar ja, is mijn indruk toch vaak niet zo populair. Dat blijft niet heel lang goed gaan.
Mm.
Ik denk dat het commercieel ook vaak niet zo interessant is voor degene die het op touw zet. Als er geen alcohol wordt geschonken, want dan drinken ze 3 colaatjes op een avond. En daar kan je de tent blijkbaar niet van draaien. Dus ja, dat is een belangrijke factor. Om te zeggen van waar ze drinken. Dus gaan ze inderdaad naar buiten. Schuurtjes achter in de tuin. Op een bankje inderdaad. In de zomer op strandjes en zo. Dat soort plekken.
Ja, ja. En is er ook dan iets verloren gegaan? Doordat kinderen later uitgaan, dat ze de mores van het uitgaansleven ook minder snel meekrijgen rond de drankcultuur?
Ja, nou ja, ik kom zo wel uit het uitgaansleven. Ik vind het wel gewoon belangrijk voor als je opgroeit, dat je leert van, je hebt een grote mond tegen de portier, die gooit je eruit. Gewoon de normale dingetjes van het opgroeien, van vindt een meisje leuk, maar je doet dat dan niet zo handig. Moet de portier weer even komen en op een gegeven moment weet je te gedragen.
De nachtcultuur.
Gewoon hoe dat moet. En dat hoeft wat mij betreft niet per se met drank, maar wel de ervaring dat je verschillende groepen jongeren kunt ontmoeten in het uitgaansleven. En ik merk dat ik zelf, waar ik woon, heb je ook een heel groot grasveld waar jongeren zwemmen en dat soort dingen. Ja, dan zie je gewoon dat ze elkaar daar ontmoeten. En ik denk dat is voor tieners super belangrijk. En het zou gewoon heel mooi zijn als wij dat wat meer faciliteren.
Ja, we hebben het ook gehoord na de lockdowns. In ieder geval in Amsterdam heb ik dat veel gelezen. Dat veel clubs ermee worstelen dat ze opeens te maken krijgen met een generatie die gewoon jarenlang niet in een club hebben gestaan. En zich niet weten te gedragen. Dus dat staat dan netjes bij, niet helemaal bij wat ze allemaal zo vervelend doen.
Ja, dat ze gewoon niet goed weten hoe het moet.
Nee,
uitgaan.
Omdat dat kijk je af van de gevestigde republiek.
Ja.
Even kijken, we hebben het al gehad over hoe oud die kinderen zijn wanneer ze ongeveer beginnen met drinken. Maar is dat voor hun nog steeds, is dat gewoon in nachtwerk? Dus dat je s'avonds een beetje drinken of begint het al, weet ik veel, na een voetbalwedstrijd of zoiets?
Zijn dat nou, de tieners die ik gesproken heb, voor hen is dat allemaal wel s'avonds en in het weekend.
Ja, ja.
Ik ben geen tieners tegengekomen die door de weken om 12 uur al aan het dranken zitten. Dat is zeker niet zo. Het hoort heel erg bij sociale evenementen.
Ja, ja. Want tijdens corona was het dagdrinken was opeens gemeengoed geworden. Ik bedoel, bij mij in de buurt in het Vondelpark liep iedereen met die eiwitbiertjes over straat. Dat was echt...
In die tijd was het wel zo dat sommige mensen, een derde zeg maar daarvan, die gingen wat meer drinken. Hadden dat daydrinken ontwikkeld. Met zo'n mok voor een Zoom-meeting zitten waar dan wijn in zit of zo. Dat soort dingen, ja, dat kan. Maar er was ook een hele grote groep die juist veel gezonder gingen leven. Dus die had je ook. En dan had je ook nog een groep waarbij niet zo heel veel gebeurde. Dus het is ook wel gewoon interessant dat je eigenlijk drie soorten type mensen hebt eigenlijk in de hele lijn. Van mensen die een beetje stabiel blijven. Mensen die meegaan met excessen. En mensen die dan denken, nou ik doe een beetje voorzichtig. Dat vind ik ook wel weer opvallend.
Ik wil zo even gaan praten over wat de rol van ouders hierin is. En wat hun worsteling is. Maar misschien moeten we eventjes toch goed op een rijtje zetten wat precies zo gevaarlijk is voor jonge mensen om echt al stevig te gaan doorzuipen. Ik weet ook wel dat het niet goed is voor je brein, maar het gaat geloof ik wat verder dan dat.
Ja, die schade aan het brein, dat weet eigenlijk iedereen wel. Dat weten we ook al heel lang. Wat nog vrij recent is, dat we steeds beter weten tot welke leeftijd dat is. Is het eigenlijk tot je 25ste is je brein in ontwikkeling. En alcohol schaadt de ontwikkeling van dat brein. Ook zeker tot op die leeftijd. Vandaar bijvoorbeeld ook dat die leeftijd in Amerika nog veel hoger is. Daar ligt hij op 21 om dranken te kunnen kopen. En verder, dat zijn dingen waar onder andere Nico van der Lely erg op hamert. Zijn gewoon de directe gezondheidsconsequenties. Hij wijst dan bijvoorbeeld op dat coma zuipen, dus waarbij je echt op één avond zoveel drinkt dat je helemaal van de wereld bent en echt op de spoedeisende hulp terechtkomt.
Maagpomp.
Ja, dat is echt heel heftig. Nou, dat heeft. Hij zei daarvan, jongeren die dat meemaken, die kunnen gewoon echt een daling van hun IQ van een flink aantal punten gewoon ervaren in hun leven.
Ja.
Zo'n directe schade veroorzaakt dat. Nou, en dan los van
die. Hoe meet je zoiets? Of iemand plotseling 15... Want...
Ja, dat kun je meten bij kinderen bij wie je al een keer een IQ-test hebt gedaan.
Ja, ja.
En bij wie je dat dus, nou ja, nadat zo'n incident is geweest, opvolgt en nog een keer gaat meten.
Ja, ja.
Dus ja, dan moet je per toeval kinderen hebben die ooit al een keer een IQ-test hebben gedaan. Zo kun je erachter komen. Ja.
En het beperkt zich niet tot het brein. Het zijn talloze kankers waar je gevoelig voor wordt als je...
Zeker. Het is natuurlijk anders dan met heel veel andere middelen, waarbij je zeg maar wat sneller een verslavend effect kan hebben, of dat je wat sneller echt gezondheidsproblemen krijgt. En alcohol die groeit soort van heel langzaam met jou mee. Dus voordat je echt last hebt ervan, ben je al stukken ouder. Maar het is wel zo dat stel je gaat een nieuwe vaardigheid leren, dan ga je het leren. En je hersenen gaan dan een snelweg aanleggen, waardoor je op een gegeven moment iets gemasterd hebt.
Ja.
En dat is met drinken hetzelfde verhaal. Dus je gaat jong iets leren. Van, ik ben een beetje onzeker, een beetje drinken. Ik ben met vrienden, dus sociaal zijn, eerst drinken. En als je dat dus al heel jong doet, dan is jouw snelweg en jouw hersenen om dus dan overal alcohol bij te drinken, is dan gewoon heel normaal voor jou. En dat is denk ik iets wat we in Nederland gewoon heel erg gewend zijn. En dat stukje, als je dat dus jong doet, die mensen hebben gewoon wat later een grotere kans om die verslavingsproblemen te krijgen. Of inderdaad, wat jij zegt, op latere leeftijd dan wel die keelkanker, slokdarmkanker. Het gaat eigenlijk doorheen je hele lichaam. En dat kan op latere leeftijd zich uiten. Maar het heeft niet zoveel zin om dat dan een tiener te vertellen. Want die heeft natuurlijk helemaal niks met wat iemand van 60 doet. Want ja, dat ben je natuurlijk nog lang niet. Bovendien, je voelt je hartstikke onsterfelijk.
Ja.
Maar wat wel zo is dat tieners, doordat ze al ontremd zijn, omdat hun emoties eigenlijk veel harder aanwezig zijn nog dan het ratio eventjes gedurende je puberteit, is het wel zo dat door die drank heb je dus extra ontremming, waardoor de kans op dat je in een ongeluk terechtkomt of in een onveilige situatie terechtkomt, in een gevaarlijke situatie terechtkomt, of het nou seksueel of met geweld is, maakt niet uit. Je ziet ook dat tieners meer kans maken op het krijgen van ongelukken. Ja, dat zijn wel dingen waar ook wel niet echt een hele fijne rol bij speelt.
Nee, nee. Ja, dan toch even naar de ouders. Want ik bedoel, die moeten de kinderen opvoeden. Hoe moeilijk is dat?
Nou, dat blijkt heel lastig te zijn. Ik was daar heel benieuwd naar. Dus ik heb verschillende stellen ouders daarover gesproken. En je merkt dat iedereen toch weer een andere strategie hanteert. Iedereen doet het uiteraard met de beste bedoelingen. Maar het viel mij ten eerste op dat de meeste ouders eigenlijk in hun hoofd nog die grens van 16 hanteren. Ze weten wel dat het 18 is.
Vanuit hun eigen jeugd.
Blijkbaar ja. En ook zo van, nou, als ik mijn kind maar over die 16 heen heb, nou, dan ben ik wel tevreden. Dan is het wel oké. En verder varieert het enorm van vrij strenge, autoritaire ouders die gewoon zeggen, nee, het gebeurt niet.
Komt geen fles dit huis in.
Dat sowieso niet, maar je mag elders ook niet drinken. Nou ja, dan is het dan heel erg de vraag of dat werkt.
Ja.
Tot aan ouders die ik ook heb gesproken, die het ook weer vanuit de beste bedoelingen faciliteren. Door bijvoorbeeld te helpen dat hun kinderen in zo'n kate, een beetje ergens achteraf, met wat vrienden en twee kratjes bier een leuke avond kunnen hebben. En dat ging dan om 15, 16 jaren. Dus nou, dat klinkt niet heel dramatisch, maar eigenlijk zijn die ouders toch de drankvoorraad van die kinderen aan het faciliteren. Want zij kunnen dat zelf niet kopen natuurlijk.
Wat is daar aan af te dingen, Jacqueline? Is dat gecontroleerd faciliteren of autoritair onderdrukken?
Nou, er zit natuurlijk een hele wereld tussen.
Ja, nee,
iedere
ouder
heeft zo zijn eigen specialisme en eigen genen, huishouding. En
ja.
Hè, de een is gevoelig voor het een en de ander. Maar we weten gewoon wel onomstotelijk dat als je thuis leert drinken, dat het voor jongeren van veel makkelijker is en veel okéer is om dat buitenshuis ook te doen. Dus je ziet wel dat die spanning daar helemaal mee van afgaat. Dus dat zijn wel dingen die we weten. En het is ook wel leuk wat jij ook zegt over die norm, hè, die dan nog steeds in het hoofd is van 16. Dat zien we ook bijvoorbeeld bij oudere mensen. Die dus nu zeggen, ja, maar vroeger was het 2-3 glazen per dag, is nog prima. Dus je ziet ook dat die oudere groep mensen dat ook nog steeds hanteert. Dus we hebben de wet misschien wel veranderd 10 jaar geleden, maar we zijn nog niet zo ver dat we ook allemaal ons daar nog helemaal naar gedragen. Dus, maar ja, het is verleidelijker om buitenshuis dan ook te gaan drinken.
En ik kan me voorstellen dat het voor ouders in hun verschillende aanpakken soms ook wel moeilijk is en dat ze met elkaar botsen. Want dan zie je dat de ene dochter of zoon erg liberaal is en die krijgt dan 2 kratjes en een keet.
Ja.
En de ander denkt van ja, maar ik wil dit niet.
Ja, als je daar als ouder strengere normen hebt, ja, dan ben je natuurlijk in zo'n gezelschap al snel de zeurpiet. En je kinderen vinden dat jij strenger bent dan alle andere ouders op de wereld.
Dat ben je ook.
Dat zou kunnen. Dus dat is dan heel moeilijk, dat hoor je ook, om die normen vast te houden.
Ja.
Want ja, toch wordt al gauw zeg maar de meest vrije norm, de minst strenge norm, wordt dan leidend in zo'n gezelschap.
Ja. En je had het net over, er is ook nog ergens, er zit nog ruimte tussen. Beetje autoritieve opvoeding, dus veel praten. En is dat effectief?
Ja, nou, het heeft sowieso zin om als jongeren gewoon wel willen experimenteren met dingen. Of je merkt dat ze dat gaan doen, dat je daar zeker wel afspraken over maakt. En je ziet dat ouders die bijvoorbeeld zelf best wel heel veel drinken, dat die dan dus ook minder makkelijk geneigd zijn om afspraken met hun kinderen te maken. En dat is wel heel erg belangrijk, want dan hebben kinderen wel zoiets van, oké, ook als ze de grens overgaan, van dan weten ze wel van, ja, maar dit is wel de marge. En ook dat je een kind voorbereidt op, oké, je gaat wel uit, je gaat met die en die zijn. Wat ga je doen? Of wat zou je nou nooit doen om die scenario's wel echt door te nemen? Want voor ons is het misschien gesneden koek, maar zij ervaren dingen echt voor het allereerst.
Ja.
En dat is denk ik wel belangrijk. En wat ik nog even wil aanstippen is, ik noem jou wat ook, jij zegt ook vrije en streng of liberaal. Je kunt je afvragen, als we overal alcoholreclame om ons heen hebben, hoe vrij je echt bent in of je wel of niet moet drinken. Misschien is het ook juist een hele vrije manier van zijn. Van, hey, ik let op mijn lichaam. Ik ben mijn kind goed aan het opvoeden. Ik wil dat hij gezond blijft, wil dat hij sport. Ik ga dat positief bekrachtigen.
Aha.
Dus waarom zou je laten overhalen door een alcoholindustrie om dan te gaan drinken? De vraag is of dat vrijheid is. Dat wil ik wel even meegeven.
Nee, dat snap ik. Maar daar tegenover kan je natuurlijk ook jou vragen of... er is ook die school die zegt dat er misschien wel een soort menselijke behoefte is om met je eigen brein te experimenteren. Zoals er ook koffie wordt gedronken en suiker wordt gegeten en van alles nog wat. Misschien begint dat toch ook wel gewoon op een gegeven moment bij mensen.
Zeker begint het bij mensen. En er is ook helemaal niks mis mee. Hè? Dat zeg ik ook helemaal niet. Ik denk alleen de manier waarop we gewoon sinds de jaren 70 gewend zijn gemaakt aan suiker en aan drank. Door ook de industrie om ons heen.
Ja.
Kun je afvragen, want als we weten van we balen ergens van die suiker. We balen ergens van die kater. Dus hoe vrij ben je echt in het aangeven van hier gaan we drinken. Want het is zo leuk.
Ja. Ja, dus jij schrijft ook in het artikel over de merkbeleving van heel ontzettend jonge kinderen, zelfs al bij drankmerken.
Mm-hmm.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Nou ja, dat natuurlijk helemaal het idee is van merken, van branding.
Ja.
Om daar een positief gevoel bij te kweken. En dat lukt gewoon enorm goed. Je ziet het aan die drankjes die we eerder al noemden. Dat vinden ze niet alleen lekker, of vaak vinden ze het niet eens per se lekker, maar er hoort heel erg een gevoel bij zo'n drankje.
Ja.
En ik wil nog even zeggen over die druk die eigenlijk wordt uitgeoefend. Ja, die komt natuurlijk van de industrie, maar dat is inmiddels natuurlijk een heel complex geworden, zou je kunnen zeggen, waarbij die druk ook tussen die tieners onderling ontstaat. Ik vroeg een van die meiden in dat stuk, die 18 is, van en ook aan die jongens trouwens, van 16 en 18, of in hun vriendengroep, of er ook vrienden zijn die niet drinken. Nou, eigenlijk niet, was het meest gehoorde antwoord. Ik hoorde over één vriend die toch een beetje buiten die groep was gevallen, omdat hij vond dat drinken niet zo leuk. Waardoor hij dus eigenlijk ook niet meer zoveel lol zag in meegaan op dat soort avonden.
Nee, want als je niet dronken bent en dan met allemaal andere mensen zitten die...
Nee, en je wordt er ook een beetje op aangekeken. Zo van, hè, een van die meiden zei bijvoorbeeld, nou ja, het is prima als iemand een keer niet drinkt. Maar dan zeggen we wel even dat ze saai is. Weet je, dus die boodschap die krijg je nou wel mee. Dus die peer pressure is er ook bij dat drinken.
Ja, en ik denk ook wel een af en daarvan, je hebt die peer pressure onder jongeren. Ja, dat heb je natuurlijk onwijs. Maar ook wel onder ouders, want iedereen wil de relaxte ouder zijn. Iedereen wil die ouders zijn waarbij de kinderen wel komen chillen. Dus als jij dan zegt van, joh, ik vind het niet zo relaxed als je met alcohol doen. Ja, dan ben je ook bang dat die kinderen dan dus bij die andere ouder gaan zitten. Die zegt, joh, ik gooi de tap open, jullie moeten, want het is allemaal zo geweldig. Wederom kun je afvragen wie er vrijer is. Maar alsnog is het wel zo dat eigenlijk degene die dan het meeste drank schenkt, die bepaalt.
Ja, ja.
En als je daarover nadenkt, is het ook wel weer een beetje...
De kinderen zijn natuurlijk heel slim. Gaat het ook vragen aan allebei de ouders of iets wel of niet mag. Hè?
Nee, zeker. Ja. Dus ik zou het echt geweldig vinden als ouders onderling, zeker wanneer zo'n kind nog in de brugklas of zo zit en je nog wat makkelijke contacten met elkaar, om daar toch eens met elkaar gesprekken over te hebben. Van, hé, die gasten hebben vriendengroep met elkaar, die gaan naar knokken op vakantie. Zo, hoe zullen we dan weer zorgen dat ze ook weer heel thuis komen? Wat zijn nou dingetjes die jij hebt afgesproken met ze? Of wat heb jij gedaan? Want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zitten allemaal met dat we ze de wereld gunnen. Maar ook wel de verantwoordelijkheid voelen om die ontwikkeling goed op gang te houden.
Ja. Misschien kunnen we ook even kijken naar wat alcohol precies betekent voor die pubers. Want ik bedoel, het mag niet. Het is misschien voor een puber al genoeg reden om het wel te doen. Want ja. Je wilt toch ook zelfstandig worden?
Mm.
Verder is het ook... En is het voor hen natuurlijk ook een beetje onderdeel van volwassen worden. Want dit is ook wat volwassenen doen.
Ja.
Ja, moeten ouders dan thuis ook een soort drooglegging plaats laten vinden? Of wat is de juiste... Hoe moet je dit aanvliegen?
Nou ja, ik denk dat Jacqueline dat al goed schetste. Van als je hier als ouder op een verstandige manier mee wil omgaan, moet je inderdaad vroeg beginnen om het erover te hebben. Ik denk ook, zeg ik erbij, kritisch kijken naar je eigen voorbeeldrol. Dat hoorde ik ook van veel ouders terug. Die gingen zich eigenlijk pas over hun eigen alcoholgebruik verbazen toen hun kind al 16, 17 was. En toen dus terug gaan kijken van, goh, welk voorbeeld hebben we eigenlijk gesteld? En dan zie je bijvoorbeeld dat je zelf eigenlijk ook bij elk gezellig moment drank op tafel zet. Hè, dus jou als ouder bijvoorbeeld, ik zeg het nu heel, heel braaf, maar ze kunnen bedenken van, nou, ik hoef niet bij elk sociaal moment de fles wijn open te trekken. Of dat altijd aan gezelligheid te koppelen. Ik denk niet dat er één gouden pad is naar een geheel onthoudende jongvolwassene. Maar het er vroeg over hebben is denk ik wel het belangrijkste.
Ja, ik denk het ook wel. Echt maar ook het voorleven. Van als jij als kind ook een pa hebt of een moeder die veel met sport bezig is, of je bent dat zelf aan het doen, of je die ook van alles en nog wat te doen heeft, dan is dat het voorbeeld wat je krijgt. En dan is de kans ook vrij groot dat je dat als je 8, 9, 10 bent, begin 10e jaren, dat je dat dan ook doet. Dat is natuurlijk altijd de vraag wat zo iemand als die 15, 16 is, wat hij dan doet. Maar dan is er in elk geval een soort voorbeeldgedrag. En dat is denk ik wel iets wat pubers echt wel kan inspireren, ondanks dat ze heel vaak zeggen van, nou, die vader, wat een zwak en wat. Ik denk dat je meer invloed hebt dan als ouder dan je eigenlijk denkt. Net als wat jij ook zegt, van dat die mensen dan zich dat pas realiseerden eigenlijk van, oh, toen ze zelf een puber hadden van, oh ja, hoe doen we dat eigenlijk zelf? Ik denk dat jezelf afvragen, dat er een hele mooie kan zijn. En natuurlijk gaan ze toch wel experimenteren. De meesten doen dat. Dat is zo. De meeste mensen gaan nooit drugs gebruiken, maar de meeste mensen in Nederland gaan wel een keer alcohol drinken. Maar volgens mij is het doel ook niet dat je zegt, oh, je mag nooit van je leven iets doen. Maar gewoon, hoe oud ben je als je begint? En hoe ver ga je als je het eenmaal doet? En daar heb je als ouder natuurlijk gewoon een gesprek over te voeren.
Ja, want ik bedoel,
hoe anders?
Ja, het is ook leuk drinken.
Ja, daarom.
Dus kijk, je zei het aan het begin van het gesprek, vond ik het wel goed dat je aan de ene kant, dus krijg je associatie met gezelligheid en dat het als drank een soort oplossing wordt gevonden. Maar het is voor een heleboel mensen heel herkenbaar dat het verschil tussen wel of niet op een meisje afstappen misschien inderdaad soms een biertje is. En dat is toch niet helemaal slecht.
Nee, maar ik denk dat we het ook niet zo moeten doen alsof de een in het ene kamp zit en de ander helemaal in het andere kamp zit. Ik denk gewoon ergens een soort common sense, gewoon een beetje en gewoon nadenken, blijven denken over wat je doet, wat je voorleeft en hoe je zo'n kind daar een beetje doorheen loodst en hoe je dat gesprek openhoudt en dat je ook kan zeggen van joh, ik wil niet dat je drinkt, maar ga je het toch doen? Nou, laten we het er wel over blijven hebben van hoe dan en wat doe je dan? Dat je op een gegeven moment gaat je rol namelijk wel veranderen als degene die het maar nee roept naar iemand die, ja, als het ware als bijna als een soort coach ook gewoon gaat zeggen van oké, je gaat nu hier naartoe. Je weet, wij weten niet dat je drinkt, maar we weten ook daar en daar staat de tap open en hebben die ouders, maakt ze allemaal geen zak uit en ze zijn er niet eens. Dus, en dat gebeurt veel. Dan is het de vraag dus van A, mag die daarheen? En B, heb je dat even met de andere ouders? Durf je dat gesprek aan met die ouder? Dat je dat misschien wel vrij asociaal vindt? Zou ik vinden. En ten derde ook van wat voor afspraken kan je maken met je eigen kind? Als in van hoe ga je ermee om? Als iemand ineens omvalt van de fiets, want dat gebeurt ook wel eens. Wat ga je dan doen? Ben je dan bang? Durf je dan te bellen naar me?
Ja.
Ik wil wel de deal met mijn kind hebben. Dat ook al is veel te laat thuis, dat hij me wel durft te bellen.
Ja. Ja.
Gewoon die dingen.
Volgens mij zoals opvoeder, het doel hoeft denk ik ook niet te zijn om te voorkomen dat je kind ook ooit nog maar een druppel alcohol tegenkomt in zijn leven. Maar het viel mij bijvoorbeeld op dat die tieners, toen ik ze vroeg van, goh, dus je drinkt dan op vrijdagavond drink je 5, 6 wijntjes en op zaterdag ook. Dus elke week zijn dat wel 12 wijn. Eigenlijk dat hele simpele rekensommetje hadden ze nog nooit gemaakt in hun hoofd.
Mm. Dus je zou ook, wijn. Ja,
zo van, nou, het zou, op je 15, 16, het zou ook wel iets minder kunnen. Dan is het waarschijnlijk nog steeds leuk.
Ja. Ik wil straks nog heel even praten over een van de bemoedigende oplossingen, wat we zien in IJsland. Maar we hebben eigenlijk eerst een beetje een flauwe vraag, denk ik. We hebben de afgelopen jaren hebben we dan zo'n daling gezien. Die lijkt nu een beetje te vlakken. Wat is een acceptabel percentage? Wat we op een gegeven moment moeten gaan zien. Want het zit nu op 20% dat tieners aan het drinken zijn. Iets meer dan dat. Wanneer is het dat je zegt van nou, we zijn er wel.
Ik vind het lastig om dat in een percentage te vangen. Ik denk dat we gewoon nog steeds 1 op de 5 mensen heeft een echt een moeilijke relatie met alcohol. ik denk dat ik dat het belangrijkste vind, dat dat percentage lager wordt. Dat mensen dus toch meer vrijheid voelen in hoe ze met alcohol om kunnen gaan.
Ja, ja. Oké, dan gaan we nu naar IJsland. Snap je antwoord hoor. IJsland is natuurlijk een land met een kleine populatie, maar zij hebben echt een soort it takes a village to raise a child-achtige aanpak gevonden voor kinderen om in die omgang met alcohol. En die hangt heel veel samen met wat je zelf al zei over gezond leven en sporten. Kan je iets meer over vertellen?
Ja, IJslands model was echt ingericht, hè, om jongeren minder te laten drinken. Het meest effectieve wat ze
gedaan. Konden er wel wat van in IJs op IJsland, toch?
Ja, er werd echt heel erg veel gedronken, problematisch gedronken ook, en op hele jonge leeftijd al. Nou, wat de beste manier is ze hebben de beschikbaarheid van alcohol omlaag gebracht. Dat is iets wat we in Nederland niet hebben gedaan. Hebben zij wel gedaan. Dus er is minder alcohol makkelijk verkrijgbaar. De alcohol die je koopt is ook fors duurder. Dus je maakt het in die zin moeilijk voor jonge mensen om alcohol te kopen.
Ja, is dat een soort Zweedsachtig van naar de statenwinkel?
Dit is van de World Health Organization. Dit zou voor elk land geweldig zijn om te doen. Ze zijn dus inderdaad ook gaan stoppen met de reclames en dat soort dingen. Wat ze hebben gedaan is inderdaad ook een soort, ja, klinkt heel raar, een soort BSO voor tieners. Dus wat doe je in je vrije tijd? Nou, er is veel verveling, je kan niet zo makkelijk uitgaan. Maar wat zij dan deden was dus dat je dus die 16, 17-jarigen, die lieten ze gewoon hele toffe sporten doen. Het was allemaal gratis, daar werd in geïnvesteerd. Mm. Dus ze konden zichzelf als het ware een soort van te met ontwikkelen in allerlei groepsverband. En dat waren bij voorkeur dus actieve dingen. En als je actief wil zijn, dan wil je over het algemeen genomen ook graag nuchter zijn. Dus zo hebben ze in eerste plaats een hele hoop beleidsmaatregelen getroffen die al maken dat hun hersenen minder gericht zijn op, we gaan zitten met elkaar drinken.
Ja.
Dus, en ze hebben die ouders bereid gevonden om dus ook zich actief op te stellen bij die sportdingen allemaal. In IJsland heb je zoiets als een avondklok. Dat was er vroeger. Dat hoeft natuurlijk in Nederland. Nee. Daar willen we nooit meer iets van weten sinds corona, toch? Dus, maar goed, dat werkt daar wel.
Ja, ja.
Ze hebben dus ook een avondklok hebben ze dus ingesteld. Dus kinderen mochten op bepaalde tijdstippen ook niet meer naar buiten. En de ouders, die gingen dan surveilleren. Dus die liepen dan rond. Om te zorgen dat allemaal een beetje oké was. Dus je ziet, er is in dat IJslandse model zijn er een aantal aspecten. En ze hebben dat heel goed, ook met data hebben ze dat vastgelegd. Die heel goed toepasbaar zijn in Nederland. Maar er zijn ook een hele hoop dingen bij die je helemaal niet zomaar even kunt overnemen. Dat was ook niet het idee hoor, dat het allemaal één op één over moet. Maar er zijn dus gewoon een aantal succesfactoren. Eén is dus dat je ouders echt actief meedoet. Samen met de school. Dus dat je inderdaad het echt met z'n allen doet. De community life, als het ware.
Dus wat te doen geeft ook.
Ook gewoon echt wat te doen geven. Want laten we wel wezen, heel veel jonge mensen weten ook gewoon nog helemaal niet hoe vrije tijd moet. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan ergens in een schuurtje van een vader of moeder zitten en hangen. Ja. En ze weten nog niet zo goed hoe het moet. Dus ja, zij hebben ze als het ware gewoon iets gegeven om te doen.
Is het al in Nederland geprobeerd?
Nou, we willen het heel graag in Nederland wel. Alleen, een van de dingen is dus die beleidsmaatregelen. Die krijgen met ons huidige preventieakkoord er niet goed doorheen. Dus het minder beschikbaar maken, verbieden van alcoholreclame. Dat zijn eigenlijk de meest effectieve methoden. Maar dat wil onze regering nog niet. Maar het stukje BSO voor tieners, ja, dat kost ook best wel wat geld natuurlijk.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus ik geloof dat we dat op dit moment, ja, ik zou best een oproep willen doen, maar ik weet niet helemaal of dat gaat aankomen.
Krijg je ook niet meer binnen door accijns, dus dat, ja, dat is wel ingewikkeld. Maar zou er zoiets alleen maar werken op gemeentelijk niveau dan? Of,
er zijn heel veel gemeenten die dat doen, hè, die daar zo wel experimenten daarmee uitvoeren.
Ja. Oh, ja.
Het goede van die aanpak is, dat, ik denk dat ze ook van IJsland hebben geleerd. Het is volgens mij sinds 2018 in 7 Nederlandse gemeenten experimentele basis geprobeerd. En het wordt uitgebreid de komende jaren, na een stuk of 60 gemeenten. En een van de kernpunten is dat je juist per gemeenschap moet kijken wat er nodig is. Je moet misschien voor de jeugd in, te bergen iets anders organiseren dan voor de jeugd in Buitenvelden.
Zo cultureel is het. Ja, dat klopt inderdaad wel. Ja. Want ik zei ook al dat jouw Twentse ervaring is voor mij als Amsterdamse jochie helemaal niet herkenbaar.
Nee, precies.
Je ging hier toch een heel stuk braver.
Ja.
Of braver, gebruik ik verkeerde woorden natuurlijk.
Nee, maar dat is inderdaad echt wel een verschil. En dat moet je ook wel gewoon respecteren, denk ik. En dat is mooi dat die gemeenten daar ook allemaal aan meedoen. Dus ja.
En in het kader van preventie, misschien als afsluitende vraag. Wat voor, stellen jullie doelen? Zo van in hoe je dat omlaag krijgt? En wat kunnen we over, 10 jaar Hopen.
Ja, nou, we zitten natuurlijk aan tafel met de regering rondom dat preventieakkoord. En daar worden dus inderdaad die doelen vastgesteld. Rondom vapen, roken, alcohol.
Dat wordt alleen maar meer natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Dus daar zijn we natuurlijk wel mee bezig. Om dat naar beneden te krijgen. En daarnaast kijk je natuurlijk van wat zijn effectieve maatregelen. En om op dit moment de jongeren minder te laten drinken. Dus dat als ze gaan drinken, dat ze niet gelijk zoveel gaan drinken.
Ja.
En dat doe je natuurlijk niet alleen met, dat, totaal niet eigenlijk met de kinderen zelf, maar vooral ook met bijvoorbeeld de docenten op school, met jongerenwerkers, maar ook met de ouders, met de horeca. Dus je maakt echt met iedereen afspraken om allerlei samenwerkingen aan te gaan, trainingen te geven, maar ook soms te verwijzen, gesprekken te voeren met kinderen die uit de bocht zijn gevlogen en in het ziekenhuis zijn beland.
Ja, ja.
Samen met hun ouders. Dus we doen eigenlijk van alles en nog wat om dit eigenlijk voor de media en voor iedereen het liefst zo onzichtbaar mogelijk om dat te beïnvloeden.
Waarom moet het zo onzichtbaar?
Voor de kinderen eigenlijk moet het vooral heel erg onzichtbaar zijn. Want ja, ja. We willen eigenlijk het liefst hebben dat we met beleid inzetten op gewoon een wat gezonder leefklimaat voor mensen die willen opgroeien. Maar dat ze het zelf wat minder doorhebben.
The carrot, not the stick. Ja, ja, heel goed. Ik wil jullie allebei ontzettend bedanken hiervoor. En tot de volgende keer.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.